Gemeente, ik deel u nog mee dat aanstaande zondag tweemaal leesdienst zal worden gehouden. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 96, het zesde en het zevende vers. Aanbid hem nederig al uw leven en zegt om de heidenen te verlichten, de Heere regeert die de aard wou stichten. 96, 6 en 7. Gods woord uit Paulus' eerste brief aan de gemeente van Korinthe en daarvan het tweede hoofdstuk. De eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 2. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis van God. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En ik was bij u lieden in zwakheid en in vrezen en in veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht, opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. En wij spreken wijsheid onder de volmaakten, doch een wijsheid niet van deze wereld, noch van de oversten van deze wereld, die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, dien die hem lief hebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is dan de geest des mensen die in hem is. Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is dan de geest Gods. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, dewelke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des Geestes God zijn, want ze zijn hem dwaasheid. En hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft de zin des Heren gekend, die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus. Gemeente, doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij lezen vanavond verder in het boek der Handelingen, na hoofdstuk 17. Vanavond het begin van hoofdstuk 18. Paulus is nog steeds op zijn tweede zendingsreis. Hij is daarbij, wat het Europese deel van die reis betreft, geweest in Filippi, daarna in Thessalonica, in Berea en in Athene. En we hebben hem op die plaatsen gevolgd en we hebben gezien wat God in die verschillende plaatsen heeft gedaan. Vanavond ontmoeten we de apostel in een andere Griekse stad, in Korinthe, hoofdstuk 18, vers 1 tot en met 8. En na deze scheidde Paulus van Athene en kwam te Korinthe en vond een zekere Jood met name Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs van Italië gekomen was, en Priscilla zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden. En hij ging tot hen, en omdat hij van hetzelfde handwerk was, bleef hij bij hen en wrocht, want zij waren tentenmakers van handwerk. En hij handelde op elke sabbat in de synagoge en bewoog tot het geloof Joden en Grieken. En als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen, betuigende de Joden dat Jezus is de Christus. Maar als zij wederstonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af en zeide tot hen: uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein, en van nu voortaan zal ik tot de heidenen heen gaan. En vandaar gegaan zijnde kwam hij in het huis van een man met name Justus, die God diende, wiens huis paalde aan de synagoge. En Crispus, de overste van de synagoge, geloofde aan de Heere met geheel zijn huis. En velen van de Korintiërs, hem horende, geloofden en werden gedoopt. Laten we samen eerst bidden. Ootmoedig willen we uw naam dankzeggen, Heere, voor het voorrecht dat u ons ook vanavond nog weer samen wilt brengen en dat wij ook dit uur weer opnieuw de gelegenheid ontvangen om te luisteren naar wat gij tot ons te zeggen hebt. We mogen het woord weer openen en we mogen vanuit de schriften weer zoeken te verstaan die boodschap die ons spreekt van eeuwig leven, van heil, van gerechtigheid. Kortom, van alles wat wij als verloren mensen nodig hebben. We mogen dat vanavond beluisteren uit de schriften in de prediking. En dat mag elke zondag weer gebeuren en elke zondag moet het ons dan toch ook wel een voorrecht zijn, Heere, dat wij mogen horen wat tot onze vrede dient. Daar kan de wereld niet mee concurreren. De wereld heeft geen boodschap voor een verloren mens. De wereld heeft geen wijsheid. We hoorden het Paulus schrijven aan de Korintiërs. En in de wijsheid, de wereldse, de aardse wijsheid, heeft nog nooit een mens God leren kennen. En daarom, Heere, u zegt het zo duidelijk in uw woord, we moeten het hier op deze wereld bij de wijzen en bij de verstandigen maar niet zoeken. En we moeten ook bij eigen licht maar niet gaan en met onszelf maar niet te raden gaan. Als die vragen aan de orde komen en wij bidden van u dat u ze ook in ons persoonlijk leven aan de orde wilt stellen, de vragen betreffende onze oorsprong en ons doel, dus vragen betreffende de grond van ons bestaan, de vragen ten aanzien van onze eeuwige bestemming en hoe we met God verzoend worden en hoe we behouden kunnen worden, hoe ons verloren, angstige, bedreigde leven kan worden gered. Als die vragen aan de orde komen, Heere, dan bent u de enige die er antwoord op geeft. Wat een zegen dat wij dan bij de schriften mogen leven, waar ons die vragen beantwoord worden. Maar Heere, u maakt het onszelf in uw woord ook bekend, dat behalve het getuigenis van de schriften, wij ook nog nodig hebben het werk van uw geest in onze harten. Want dat kan allemaal in de Bijbel staan en we kunnen het ook nog allemaal lezen en we kunnen het nazeggen ook en misschien wel uit het hoofd leren. Maar we worden niet zalig als we het uit het hoofd geleerd hebben. We moeten het met het hart leren beamen. En datgene wat u zegt, Heere, moet ook afgedrukt, neergeschreven worden in onze harten. En daarom wij bidden u, bij alles wat u al aan voorrechten ons geeft, ook vanavond, dat wij daarbij mogen ontvangen het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. En dat we zo mogen luisteren, echt, met een ontsloten hart en met een geopend hart, met een ontvankelijk gemoed mogen luisteren. Schrijf gij zo zelf uw boodschap in onze ziel. En doe, Heere, wat op Paulus' zendingsreis meerdere malen mocht gebeuren. In Filippi, in Thessalonica, in Berea. En zij het in beperkte mate toch ook in Athene. En nu ook weer in Korinthe. Doe dat ook hier in ons midden. Werk met uw geest krachtig en onwederstandelijk, opdat het ook van ons gezegd mag worden, van die en die. Hij, zij geloofde, ja, mag het gezegd kunnen worden van velen, zoals dat op de zendingsreizen van de apostel ook herhaaldelijk het geval mag zijn. Heren, leid ons door uw geest in de overdenking van uw woord. Geef hem die uw woord heeft te spreken, wijsheid en inzicht, een mond om te spreken. Geef hem te ervaren dat u ook in dit opzicht uw krachten schenken wilt. En laat uw woord ook in de gemeente ontvangen worden. Laat het niet op steenachtige plaatsen vallen of tussen de dorens terechtkomen waar het spoedig verstikt is, maar mag dat zaad vallen in een door u zelf toebereide aarde. Heere, we bidden u dat ge zo de prediking van uw woord zegenen wilt, maar vanavond wilt u ook op een zichtbare wijze tot ons komen als een kind der gemeente zal mogen worden gedoopt. Heere, we bidden u voor dit kind. Het is nog niet zo lang op de wereld. Het zal er toch ook niet altijd blijven. Mens is geboren om te sterven. Dat geldt ook van dit kind. En dat betekent, Heere, dat de ouders een ontzaglijke taak hebben. Nu zullen ze dat kind, en ze hebben maar een paar jaren, Wat zijn de kinderjaren en wat zijn de jaren van ons jeugdleven uiteindelijk en hoe spoedig zijn onze kinderen volwassen en dan is de invloed van de ouders vaak een heel stuk minder. Maar dat betekent dan, heren, dat ze de jeugdjaren, de kinderjaren van dit hun kind zullen moeten leren gebruiken om het op de eeuwigheid voor te bereiden. Geeft u ze daar toch de genade voor, heren. En geef dat ze getrouw mogen zijn. En geef dat ze vanuit de persoonlijke kennis en beleving van dat heil het hun kinderen ook zo mogen, hun kind zo mogen voorleven. En mag dit kind dan ook door uw hand geleid worden, heren. U brengt het vanmorgen bij het doopvont. U geeft het vanavond het teken en zegel van uw verbond. U wilt het betuigen in dat sacrament dat u ook voor dit kind wilt zorgen. Dat u het tot uw kind wilt aannemen. Ach, heren, maak wat u toezegt ook werkelijkheid. Maak dat beleving. En schenk dat dit kind u zo mag leren kennen, heren, als de God en zaligmaker van zondaren. Opdat zo dit leven waarlijk verlost mag zijn. Ach, dat is uiteindelijk toch het doel waarmee u ons en onze kinderen op de wereld zet, heren. Dat is toch uiteindelijk waar het om gaat. De rest is bijzaak. En daarom ook voor dit kind en voor haar ouders geldt het. Zoekt eerst het koninkrijk Gods. Mag dat gebeuren, heren, in de kring van dat gezin. Zegen de bediening van het sacrament ook voor de gemeente. Want het wordt ons allemaal weer voorgesteld, heren, hoe gij naar de mens vraagt. Hoe gij uw handen uitstrekt, uitbreidt en hoe gij als die barmhartige God naar het verloren mensenleven vraagt. Mogen wij leren verstaan wat u ook in het begin van ons leven al deed. Mogen wij gaan verstaan, heren, wat onze doop inhoudt. En wat het doopwater predikt. En wat de doopbeloften die we hebben afgelegd, de doopgeloften, inhouden. Heren, wat een verantwoordelijkheid ook voor mensen die kinderen kregen of die misschien al kleinkinderen hebben. Wat een verantwoordelijkheid. Mag dat ook meespreken vanavond. En dat we zo met het gebeuren van dit uur in u de Heren mogen eindigen. En dat we er allemaal u in mogen nodig hebben. Zegen gij ons. Vergeef ons genadig al onze zonden en bewaar ons voor de zonde om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik lees u het doopsformulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat Hij bij ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond ter genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weer in Christus tot genade worden aangenomen. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat Gij dit kind genadig wilt aanzien. En door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij die doop tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of ge niet belooft en u voorneemt, dit kind, als zij tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Broeder en zuster Huisman, wat is hier op uw antwoord? Ja, wat moet je nou zeggen als je kindje gedoopt wordt? En als dat je eerste kind is? Er gaat heel wat door je heen, denk ik. Als je met datgene wat God je toevertrouwd heeft, een paar weken geleden, nu ook in zijn huis mag komen en voor zijn aangezicht mag verschijnen. En als dat maar niet gebeurt omdat wij dat zo hebben ingezet, omdat wij dat plechtig vinden, of omdat wij als kerken hebben besloten dat de kinderen op de een of andere manier er dan op die manier bij betrokken moeten worden. Zo is het niet. Maar dit gebeurt omdat God wil dat het gebeurt. God heeft die kinderen ook wat aan te bieden. Ook uw kind. Hij heeft uw kind het leven gegeven en de gezondheid, want het mocht gelukkig ook gezond geboren worden. Het is gaaf, het is wat dat betreft allemaal goed. Maar de Heere heeft nog veel meer te geven. De Heere heeft uw kind ook aan te bieden en dat doet hij vanavond heel concreet. De belofte dat het bloed van Christus reinigt van alle zonden. En dat heeft ook dat kind van u zo nodig. Zou je niet zeggen, als je het in de wieg ziet liggen, in alle onschuld. Maar dat kind heeft het toch nodig, dat bloed van Christus. Dat heeft elk mens nodig en dat heeft ook elk klein, pasgeboren mens nodig. Want we zijn allemaal kinderen van Adam, gevallen. En jullie konden dit kind geen andere erfenis geven op geestelijk gebied dan de erfenis van Adam. Die je zelf meegekregen hebt, geef je door. En wat kun je nou meer doen? Gelukkig heeft God mogelijkheden die wij niet bezitten. Gelukkig komt de Heere daar vanavond ook mee tot dit kind. Bedenk wat er gebeurt vanavond. En laat dat altijd steeds maar weer voor je aandacht staan. Dat de Heere tot jullie kind kwam met de belofte. Die mij vroeg zoeken, zullen me vinden. Met de belofte. Mijn bloed, zegt de Heere Jezus, reinigt van alle zonden. Ook van die erfzonde. Die kan Christus, die heilig ontvangen en geboren is, met zijn heiligheid bedekken en wegnemen. In Christus is voor jullie kindje alles wat het nodig heeft. En voor jullie zelf. God geeft je genade steeds maar weer en steeds maar meer. Om het bij de Heere Jezus te zoeken. Bij zijn bloed, bij zijn geest. Gemeente, we zingen na de doopsbediening het vijfde vers van de 105e psalm. Heilige Maria, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij haar en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We zullen zingen uit de 119e psalm, het 55ste en het 57ste vers. Mijn ziel is in mijn hand steeds in gevaar en ik haat ranken vol van kwade en bittere vrucht. 55 en 57 van 119. Het is toch al met al wel wat teleurstellend verlopen in Athene. Paulus heeft daar wel vrucht op zijn werk gezien, jawel, maar vergeleken met wat er in andere plaatsen waar hij kwam gebeurde, is de oogst in Athene toch maar schraal. En voor het eerst eigenlijk kan hij geen gevestigde gemeente achterlaten als hij de stad verlaat. In Filippi was een gemeente gesticht, in Thessalonica, in Berea, maar in Athene niet. Is het aantal gelovigen op dit moment nog te klein voor. En toch, tijd is daar dat Paulus vertrekken moet. Hij weet, hij voelt dat. De Heere leidt hem verder. En zo komt hij in de volgende stad, Korinthe. Een belangrijke stad ook, een havenstad, een handelsstad. En zoals elke havenstad, een stad vol goddeloosheid. Een stad met een leven in losbandigheid. Leven als een Korintiër was in die tijd een spreekwoord en dat duidde aan een losbandig, zedeloos leven. Gaat Paulus daar ook het evangelie verkondigen? Wat moet hij nou in het havengebied van Korinthe? In de goddeloosheid van die stad. En toch, hij komt daar ook, want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En als er ooit een gemeente geweest is, en de brieven van de apostel wijzen er ook op, een gemeente geweest is waarvan het ontstaan en het voortbestaan een wonder is geweest, dan wel de gemeente van Korinthe. En als ooit ergens waar geworden is dat Christus Jezus gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Ik weet wel, dat is in elke geredde zondaar waarheid gebleken, maar bijzonder toch wel in de gemeente van Korinthe. Maar voorlopig, direct bij zijn aankomst, is de apostel aan het verkondigen van het evangelie eigenlijk nog niet toe. Als we het goed lezen, het eerste stukje van Handelingen 18... dan kunnen we geen andere conclusie trekken dan deze, dat Paulus bij zijn aankomst in Korinthe de moed niet had om daar het werk des Heren te verrichten. Dat blijkt ons nou niet zozeer uit Handelingen 18, maar wel als wij dit schriftgedeelte vergelijken met het tweede hoofdstuk van de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Nog nooit heeft de apostel dat zo sterk gehad als hier, dat hij buitengewoon neerslachtig, terneergedrukt, gedeprimeerd, moedeloos was. Hij heeft bij zijn aankomst in Korinthe en waarschijnlijk al bij zijn vertrek uit Athene een diepe crisis moeten doorworstelen. En daar laat Lucas ons wat van aanvoelen. Maar dat heeft Paulus ons zonder meer duidelijk bekendgemaakt. Als hij toch, en we lazen dat vanavond al, als hij toch in het tweede hoofdstuk van die brief schrijft: ik was bij u lieden in zwakheid en in vrezen en in veel beving. Hoe komt dat? Nou, voeg alles bij elkaar. Lichamelijk heeft de apostel heel wat meegemaakt. Hij is nog nooit helemaal genezen van datgene wat hem in Filippi werd aangedaan, de geesteling en daarna het kromsluiten in de kerker. Daar is hij niet van kunnen genezen, hij heeft geen rustperiode gehad, want hij is terstond na die nacht in de gevangenis, en toen waren zijn wonden nog lang niet dicht, op reis gegaan, te voet, van Filippi naar Thessalonica. En toen ze daar een paar weken geweest waren, weken waarin de apostel gewerkt heeft, weken waarin hij voortdurend bezig geweest is, in de synagoge en privé met de mensen om ze te overtuigen dat Jezus de Christus is, is hij weggegaan uit Thessalonica, weer te voet naar Berea. Nu, en toen is hij van Berea waarschijnlijk met het schip naar Athene gegaan en heeft hij die paar dagen op zee wat rust kunnen ontvangen. Maar in Athene, daar heeft hij ook weer gedaan wat zijn hand vond om te doen. Lichamelijk hebben die zendingsreizen nogal wat gevergd van de apostel, zeker als hij op zijn zendingsreizen ook nog geestelingen en zo meemaakt. Maar daar komt ook nog bij natuurlijk de toch wel erg teleurstellende bejegening die hij van de Atheners heeft ontvangen. De spot waar we het vorige week over hadden. En dat uitstel waarbij het allemaal wel serieus leek, maar waarbij Paulus wel wist dat het helemaal zo serieus niet bedoeld was. Men wilde gewoon van hem af. En dan, en daar heeft de apostel meerdere malen in zijn brieven op gezinspeeld, zijn eenzaamheid. Toen hij naar Athene reisde, heeft hij tegen die broeders uit Berea gezegd: zorg ervoor dat Silas en Timotheus spoedig komen. Nou, een van hen is naar Paulus toegereisd, Timotheus is naar hem toegereisd in Athene, maar toen Timotheus hem vertelde over de situatie in Thessalonica en de andere plaatsen, toen heeft Paulus tegen Timotheus gezegd: je moet weer terug. En Paulus deed vrijwillig afstand van hem, want hij wist dat Timotheus in Thessalonica nodig was. En hij bleef alleen. En hij is alleen door al die ervaringen, die teleurstellende ervaringen in Athene heen gegaan. Hij heeft alleen de reis van Athene naar Korinthe gemaakt. En als hij in die nieuwe stad komt waar hij niemand kent, dan is hij weer alleen. En die eenzaamheid, die heeft ook meegesproken. En al die dingen bij elkaar hebben het zo geleid dat Paulus moet zeggen: ik was bij u in zwakheid en in vrezen en in veel beving. De krachtige, onverschrokken apostel is een bevend, vreesachtig mens geworden. En dat bewijst wel dat zijn moed, dat zijn kracht, dat zijn onverschrokkenheid geen aangeboren karaktereigenschappen waren, maar gaven van de geest. En dat Paulus ze niet heeft als de Heere ze niet van dag tot dag geeft. Hij kan er niet zelf over beschikken, over geloofsmoed. Hij kan er niet zelf over beschikken, over moed om het evangelie te verkondigen. Als de Heere, om het maar eens zo te zeggen, ook in dat opzicht zijn hand een ogenblik van hem terugtrekt. Als de Heere hem niet van moment tot moment geeft de krachtige bediening van zijn geest, dan is Paulus, en dan blijkt het, dan is Paulus inderdaad een mens van gelijke beweging als iedereen. Net als Elia in het Oude Testament, die we onder de jeneverstruik aantreffen en die zegt: Heere, neem mijn ziel maar van mij, want ik ben niet beter dan mijn vaders. Het moet steeds maar weer door de Heere geschonken worden en Paulus moet maar altijd weer door de geest bediend worden, want anders is hij in Korinthe in zwakheid en in vrezen en in veel beving. En zo lijkt het ook alsof de apostel in het begin, en dan ben ik bij Handelingen 18 terug, in het begin niet anders gedaan heeft dan maar wat rondgelopen in de stad en dat hij de moed niet had om te spreken. Totdat hij twee Joden aantreft, Aquila en zijn vrouw Priscilla, die wij zouden zeggen toevallig ook in Korinthe waren. Maar toevallig is er niets. God heeft het zo geleid. Tot en met dat decreet van keizer Claudius ligt alles onder de voorzienige leiding van de Heere. Want de Heere had het zo beschikt dat deze twee mensen op dat moment in Korinthe moesten zijn om zijn knecht Paulus een beetje te kunnen opvangen. Want de Heere weet dat Paulus ze nodig heeft. Hoe komt die Aquila met zijn vrouw Priscilla in Korinthe? Ze zijn afkomstig uit Pontus, dat is aan de zuidelijke oever van de Zwarte Zee in het noorden van Turkije. Daarna hebben ze in Rome gewoond, maar uit Rome zijn ze verdreven omdat keizer Claudius geen Joden meer in Rome duldde. En toen zijn ze aan het zwerven gegaan en ze zijn in Korinthe terechtgekomen. Hoe komt Paulus met hen in aanraking? Ik weet het niet. Waar heeft hij ze ontmoet? Ik weet het niet. punt van overeenkomst tussen Paulus en Aquila en Priscilla was dat ze hetzelfde handwerk verrichtten. Ze maakten tenten. En daarbij natuurlijk, het waren Joden, net als Paulus. En dat klikte en zo zochten ze elkaar op en Paulus bleef bij hen. Hij heeft gewerkt, hij heeft 6 dagen gearbeid naar het gebod. Maar op de 7e dag, en toen begon het, vond hij toch moed om het evangelie te verkondigen. Op elke sabbat handelde hij in de synagoge en bewoog tot het geloof Joden en de daar aanwezige Grieken, de meelevende leden van de synagoge. Wat Paulus daar gedaan heeft, dat zal wel hetzelfde zijn geweest als in Thessalonica en op al de plaatsen waar hij naar de synagoge ging. Hij nam de schriften, hij las met de Joden de schriften, wees hen aan in de schriften wat er van de beloofde Messias geschreven staat en toonde aan dat al die dingen die van hem geschreven stonden in de Heere Jezus hun vervulling hebben gekregen. Zo, en dat wordt bedoeld, zo handelde hij met hen in de synagoge. Zo was hij bezig. Het woord dat hier gebruikt wordt is een tamelijk neutraal woord. Dat is in ieder geval nog niet een woord waarin tot uitdrukking wordt gebracht de hartstocht die we bij de apostel meer dan 1 keer aantreffen als het gaat om het winnen van zielen. Er is in de depressie van de apostel in zoverre wel een kentering gekomen dat hij nu zijn taak weer ziet en ook wat moed heeft om zijn taak op te vatten, maar het is de oude nog niet. En dat wacht totdat Silas en Timotheus ook in Korinthe gekomen zijn. En als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen, betuigende de Joden dat Jezus is de Christus. Waarom was Paulus, ook al was hij in aanraking gekomen met Aquila en Priscilla, de oude nog niet? Waarom had hij zijn oude moed nog niet helemaal terug? Wel, er waren nog zoveel zorgen in het hart van de apostel als hij dacht over Silas, als hij dacht aan Timotheus, als hij dacht aan die jonge gemeente die hij al zo spoedig had moeten achterlaten omdat er gevaar voor zijn leven dreigde. Met name was dat ook het geval in Thessalonica. En in de eerste brief van de Thessalonicenzen, leest u het maar na, het zou te veel tijd vergen om dat nu allemaal voor te lezen, maar met name in het 3e hoofdstuk van die eerste brief, daar zien we dat de apostel inderdaad bezorgd geweest is. En daar zien we ook hoe verheugd de apostel was toen Silas en Timotheus terugkwamen en aan Paulus konden vertellen dat de Heere verder gewerkt had in Thessalonica en dat de Heere daar inderdaad de gemeente verder aan het bouwen was. En toen werd de vrees en de zorg van de apostel weggenomen en toen werd het weer ruim in zijn hart en toen kon hij meer dan tevoren weer opnieuw zijn werk aanvangen, met name toen gebeurde wat vers 5 zegt, dat hij door de geest gedrongen werd. Ziet u hoe het allemaal afhankelijk was ook in Paulus' leven en in Paulus' ambtelijke bediening van de Heilige Geest? En als hij door de geest gedrongen wordt, dan komt er dat moment dat Paulus veel sterker dan voorheen, toen handelde hij. Maar nu gaat hij betuigen. Nu komt er kracht, veel meer kracht, overtuigingskracht in zijn woorden. Nu is het geworden wat hij later ook aan de gemeente van Korinthe schrijft. Als hij in het 5e hoofdstuk het enerzijds heeft over wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. En anderzijds, datzelfde hoofdstuk zegt de liefde van Christus dringt ons. Toen heeft hij weer net als vroeger, net als meerdere keren voor die tijd in zijn leven. Toen heeft hij weer niet alleen zijn taak gezien maar ook kracht en moed van God ontvangen. Om te spreken zoals hij dat ook mocht schrijven aan de Korintiërs, in betoning van geest en van kracht. Nu gemeente, laten we hier maar even stilstaan. Ik zei het u al, de apostel Paulus is, net zo goed als elk ander mens, afhankelijk van wat de Heere geeft. Dat was voor hem zo in zijn ambtelijk werk, daar valt hier de nadruk op. Hij kon het zelf ook niet. Hij kon het zelf ook niet. Als het tegenzit, dan is ook, ja, zelfs Paulus moedeloos. En daarom hoeft een dienaar van het woord zich niet te schamen als hij ook tijden van moedeloosheid en ingezonkenheid kent. Want de grote Paulus was er niet vrij van. Een knecht des Heren heeft geen eigen reserves waar hij uit putten kan. Lichamelijke vermoeidheid kan een rol spelen, eenzaamheid kan een rol spelen, tegenslagen, verkeerde reacties die je tegenkomt in de gemeente, het kan allemaal een rol spelen, maar niemand heeft uit zichzelf daar verweer tegen. Van boven moet je bediend worden. En dat geldt niet alleen van Paulus als prediker van het evangelie, maar dat geldt van Paulus ook als kind des Heren. En omdat het van Paulus ook als kind des Heren geldt, daarom is de toepassing veel breder. Het geldt van een ieder die de Heren vreest, dat je niks hebt als God het je niet geeft. En dat je met de ervaringen van Thessalonica en Berea niet leven kunt in Korinthe. Niet waar? Paulus kon zichzelf ook niet opbeuren met te zeggen, ja, maar in Thessalonica heb ik dit van de Heere ontvangen en in Berea heeft de Heere dat tegen me gezegd en nu kan ik het in Korinthe met de weldaden van vroeger wel doen. Nee, dat kon hij niet. Ik was bij u in zwakheid en in vrezen en in veel beving. En wat moet er dan gebeuren? Hij moet opnieuw door de geest gedrongen worden. Ziet u? Hoe afhankelijk de Heer een mens houdt, ambtelijk, maar ook persoonlijk. Je kunt het met de ervaringen van vroeger niet doen. Je kunt eraan terugdenken, dat heeft de apostel ook wel gedaan. Maar misschien heeft hij er geen moed uit kunnen putten. Misschien maakte de herinnering aan vroeger de leegheid van Korinthe nog des te pijnlijker. Och, werd ik derwaarts weer geleid. En hoe geeft de Heere dan nieuwe moed? Nou, dat doet de Heere in de eerste plaats zelf, rechtstreeks, niet waar, dat stond er. Hij werd door de geest gedrongen. De geest ging Paulus weer bedienen. De geest ging zijn eigen ziel voeden. De geest ging bronnen voor de apostel openen en hij mocht zijn matte ziel weer lafenis geven. En zo kon hij het ook weer doorgeven. Nee, Paulus kon het zelf niet. Ik onderstreep dat nog maar eens. Maar de Heere liet het wel weten dat hij wist wat van zijn maaksel is te wachten. Net als in de tijd bij Elia, noemde hem al. Het oud-testamentische voorbeeld, onder de jeneverstruik, moedeloos. En de Heere zendt een engel en die zegt tegen Elia, sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. God weet wat zijn kinderen nodig hebben. En hij laat ze niet in hun ellende. Op een bepaald moment, beter gezegd, op Gods tijd zoekt hij ze op. En schenkt hij hen opnieuw de hulp van zijn geest. En rust hij hen toe tot hun taak. En dan kunnen ze toch weer verder. Wat het ook is, of het nu de weg, de persoonlijke geloofsweg is, waar een mens ook zo moedeloos op kan worden en waar de duisternissen zo dicht kunnen zijn en waar de vrees het hart kan bestormen dat het nooit wat geweest is en misschien ook nooit wat worden zal. Maar er komt een moment dat de Heere de zijnen toch weer opzoekt. En dat hij ze sterkt. Kent u dat? Psalm 138. Ten dagen als ik riep, hebt gij mij versterkt met kracht in mijn ziel. Dat is toch geen onbekende zaak in het leven van iemand die de Heere vreest. En al komt dat dan niet dagelijks voor. Maar het komt voor. Het wordt beleefd. De ziel in angst tot de Heere gevloden, uitroepen, daai haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed. Mag het in dat gebedsleven wel eens ondervinden. Ten dagen als ik riep, hebt gij mij versterkt? Dat de geest het woord neemt. Welk woord? Dat is hem in zijn soevereiniteit en in zijn wijsheid wel toevertrouwd. Maar dat de Heere het woord neemt en dat hij dat zo dicht bij het hart brengt. En dat hij het zo precies toepast aan de ziel. Dat het inderdaad waar wordt wat Jesaja 50 van de knecht des Heeren zegt. Dat hij weet te spreken met de moeden een woord ter rechtertijd. En zo wordt het ook beleefd. Is de situatie dan veranderd? Dat hoeft per se niet. Maar je kunt weer geloven. En je kunt weer over de inzinking heen kijken. De Heere licht de mens weer op. En de Heere doet het licht van zijn genade weer doorbreken. De wolken scheuren. En zijn vertroostingen verkwikken het hart. Door de geest. En dan bij Paulus speciaal omdat hij daar geroepen was om te werken. Gedrongen om aan Joden te betuigen dat Jezus is de Christus. Nou kan het ook wezen dat de mond wel eens dicht is. Dat je niet kunt spreken. Ook niet van vroeger. Dat het allemaal zo toegesloten is, dat het gaat gewoon niet. Totdat de Heere weer zijn genade bedient, zijn geest laat werken. Heer, open gij mijn lippen door uw kracht. Dan zal mijn mond gestaag uw lof verkondigen. Paulus liep daar ook maar zwijgend door Korinthe. Totdat. En toen kende hij ook geen maat. In die zin dat hij ze niet losliet. Ze niet liet gaan. Maar ze bewoog. Betuigende dat Jezus is de Christus. En hij zocht hun behoud. Houd aan, schrijft hij aan Timotheus en heeft het toen in Korinthe betracht. Houd aan, tijdig, ontijdig, wederleg, bestraf, vermaan, predik het woord. Ja, de Heere deed dat rechtstreeks en toch, we krijgen ook deze les mee. De Heere gebruikte daarbij toch ook de dienst van medemensen. Maar dat is opvallend, tot twee keer toe. Eerst Aquila en Priscilla die door God op Paulus' pad geplaatst worden. En toen hij bij hen kwam en bij hen werkte, ging hij tenslotte toch in ieder geval elke sabbat naar de synagoge. Om daar althans een begin te maken met het verkondigen van het evangelie. Kennelijk was de ontmoeting met Aquila en Priscilla van die aard dat het de uitwerking op Paulus had dat hij in ieder geval weer wat moed mocht scheppen. En toen kwamen daarna Silas en Timotheus. En wonderlijk, de Heere door de geest verbindt het in dit vers aan elkaar. Toen zij kwamen, toen werd Paulus door de geest gedrongen. Wat is dat? Wel, datzelfde als wat hij in de tweede Korinthebrief schrijft. Dat God hem getroost had door de komst van Titus. Want de Heere schakelt in het onderhoud van het geestelijke leven en in de bemoedigingen die hij op de levensweg geeft, medemensen, medegelovigen in. Soms heeft de ontmoeting met een medechristen enig effect, zodat je toch weer wat opgebeurd wordt. Zodat je door wat een ander kan zeggen en de woorden die een ander kan spreken en de troost die een ander kan aanreiken, wel eens even een ander perspectief kunt zien. Oh, de duisternis is nog niet weg en je zit nog in de diepte. Maar er is toch door wat een ander soms zegt en wat de Heer, waar de Heere gebruik van maakt, wel eens even een flits van hoop en een glans van licht, waardoor er toch weer een beetje wijziging in de situatie komt. En soms is een ontmoeting met een Silas of een Timotheus van die aard dat de Heere er gebruik van maakt om het ganse beeld te veranderen en een mens op te beuren. Zeker dat is Gods werk, maar Gods werk wordt heel vaak tot stand gebracht door de dienst van medemens. Paulus, de broeders gezien hebbende, greep moed. Zo functioneert dat in het Koninkrijk der Hemelen. Waar de Heere de kinderen Gods aan elkaar verbindt en aan elkaar schenkt, opdat ze ook waarlijk de gemeenschap der heiligen zouden beleven. Maar dan moet dat natuurlijk wel de gemeenschap der heiligen zijn. En dan praten Paulus en Silas en Timotheus niet over huisje, boompje, beestje. Maar dan praten ze over wat grote dingen God gedaan heeft. En over de genade Gods die in Thessalonica tot openbaring kwam. En daar grijpt de apostel moed. En dan durft hij het met datzelfde evangelie weer wagen. Het stimuleert als de wezenlijke dingen wederzijds beleefd en besproken kunnen worden. En wat een zegen kan er op die manier niet uitgaan van de contacten die de Heere aan zijn kinderen onderling geeft. En dat is tot lering, gemeente, ook voor de kerk des Heren van vandaag de dag. Laten we het meenemen. Maar als zij wederstonden. Kijk, de apostel is met veel meer vrijmoedigheid nu aan het werk. Met name tegenover de Joden, die uitdrukkelijk genoemd worden. Hij betuigde de Joden dat Jezus is de Christus. Hij is met veel meer overredingskracht en overtuiging aan het werk om de Joden het evangelie te brengen. Maar net als op zoveel andere plaatsen, ook in Korinthe, ontmoet hij verzet. Verzet. Ze staan ook in Korinthe tegen. En nog veel erger. Ze lasteren. Ze beginnen kwaad te spreken. En dat woord wat hier gebruikt wordt, dat heeft een ontzaggelijke scherpte. Paulus predikt dat Jezus de Christus is. Zij schreeuwen er tegenin en ze noemen Jezus een vervloeking. Dat is de betekenis. Ze noemen Jezus een vervloeking, anathema. En wat kan de apostel dan doen? Nou, dan moet hij zwijgen. Dan is er geen plaats meer voor evangelieverkondiging. Werpt geen parels voor de zwijnen. En naarmate de boodschap met meer ernst en overtuiging gebracht werd, en naarmate het meer duidelijk was, en dat is het geweest, want hij werd door de geest gedrongen, naarmate het meer duidelijk was dat de Heere zelf aan zijn woord getuigenis verleende. Hier is maar niet een mens die in eigen kracht een preek houdt, maar hier is, en dat hebben degenen die hem hoorden toch gevoeld, ook al wilden ze het niet voelen en ook al bleven ze zich ertegen verzetten, hier was iemand die een betoning van geest en van kracht sprak. Naarmate de overtuigingskracht verder gegaan is en naarmate de boodschap duidelijker geklonken heeft, is de zonde van die Joden in Korinthe ook verschrikkelijker. En dan kan Paulus niet anders doen dan zijn kleren uitschudden en zeggen: uw bloed zij op uw hoofd. Ik ben rein. Ik zal me voortaan tot de heidenen wenden. En dan doet hij het ook. Dan scheidt hij zich af en dan komt hij niet meer terug in de synagoge. Is dat hart van de apostel? Hij doet alleen maar wat zij willen dat hij doet. Ze jagen hem met hun lasterpraat weg en Paulus zegt: goed, dan ga ik. Zoals de Heere Jezus gezegd heeft: als ze u niet ontvangen willen, schud het stof van uw voeten. Hun tot een getuigenis en ga naar een andere plaats. Het kan niet anders, de apostel moest zo handelen. De eer des Heren stond op het spel. Als Christus gelasterd wordt, dan kan hij alleen maar zeggen: uw bloed zij op uw hoofd. En ik kan eraan toevoegen, gelukkig als hij dat mag zeggen: ik ben rein, rein van uw bloed. Maar dan valt er een ontzaggelijk oordeel op die synagoge van Korinthe. Het oordeel Gods. En gemeente, zo is het toch? Zo is het naar de woorden van de profetie van Ezechiël, Ezechiël 3, waar de profeet als een wachter aangesteld wordt. En als hij nou maar goed zijn woord doet, goed de boodschap brengt, trouw aan de opdrachtgever, dan heeft hij zijn eigen ziel bevrijd. Dan is hij rein van bloed. Dan kleeft het niet aan zijn handen. Oh, als hij niet gewaarschuwd heeft en de vijand komt dan en hij overmeestert de stad, dan staan al de slachtoffers op rekening van de ontrouwe wachter. Maar als hij zich van zijn taak gekweten heeft en de boodschap gebracht heeft en geroepen heeft, maar als zij niet wilde luisteren, dan heeft hij zijn taak volbracht en dan zal hij onschuldig zijn. Zo ook met degene die als wachters op de muren van Sion zijn aangesteld. Als zij niet waarschuwen voor de gevaren die dreigen, voor de zonde die op de loer ligt, voor de vorst der duisternis die de zielen zoekt te verslinden omdat hij de mensenmoordenaar van den beginnen is. Als ze niet waarschuwen, dan zal het bloed van degene die verloren gaan van hun hand geëist worden. Maar Paulus kan zeggen, ik ben rein van uw bloed. Waarom? Omdat hij niets achtergehouden heeft. In de tijd die hem in Korinthe gegeven heeft, heeft hij zich gekweten van zijn taak. In die zin dat hij de volle raad Gods verkondigd heeft. Hij kon natuurlijk in die paar dagen, of hoe lang die gehad heeft, niet alle aspecten van heel de heilsboodschap behandeld hebben. Maar hij heeft in ieder geval de wezenlijke dingen verkondigd. En hij heeft van de zaken waarom het gaat niets achtergehouden, niets verheimelijkt en verborgen. Maar hij heeft zich de boodschap gebracht, samengevat in de begrippen zonde en genade. Hij heeft ze gewezen op de weg der ontkoming in de Heere Jezus ontsloten. En hij heeft ze verkondigd dat in hem het leven is en buiten hem geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En hij heeft ze gedrongen om tot hem te gaan, om met hun zonden en met hun ellende zich aan hem over te geven. En hij heeft dat gedaan in de betoning van de geest en van de kracht van God. Maar als zij dan niet willen horen, en erger als zij er tegenin gaan, en sterker als zij beginnen te lasteren, dan heeft Paulus zichzelf geen verwijten te maken. En dan heeft de Heere zijn knecht ook niets te verwijten. En dan kan hij zeggen, ik ben rein. Maar uw bloed zij op uw hoofd. Wat een verantwoordelijkheid om onder de prediking van de Heere Jezus, van het evangelie van de Heere Jezus te zitten. Wat een verantwoordelijkheid. Want nou komt het moment dat de Heere om een antwoord vraagt. In Athene spotten ze, dat doen wij niet. Zo niet, nee zo niet. Uitstellen deden ze in Athene ook, dat is ons niet vreemd. Maar je kunt ook nog zo reageren zoals ze in Korinthe's synagoge deden. Ze wederstonden. Begrijpt u waarom ze wederstaan? Begrijpt u dat? De apostel die nam ze nogal wat af, nietwaar? Hij nam ze hun hele godsdienst af. Hij nam ze heel hun gerechtigheid af. Er bleef niks over. Als dat zo is, dat Jezus de Christus is en dat ze door hem behouden moeten worden, dan loopt er geen weg van hen zelf uit naar God. Dan is er geen mogelijkheid om langs de ladder van hun eigen deugdzaamheid bij de Heere terecht te komen. Dan kunnen ze de Heere niet iets aanbieden van wat groeide op de akker van hun vroom leven. Dan zegt God van alles wat zij gepresteerd hebben, dat bij hem niet in aanmerking komt, want hij wijst ze naar Christus. Hij wijst ze naar de gerechtigheid van de Heere Jezus. En ze kunnen zelf geen kleed weven om de schande van hun naaktheid te bedekken. Dan neemt de apostel ze alles af. Dat hebben ze gevoeld. En dat kwam met klem. Dat kwam met kracht, want de geest werkte en sprak door Paulus. En toch wilden ze zich niet laten overwinnen. Ze wilden zich niet gewonnen geven. En toen gingen ze tegenspreken, uit zelfhandhaving. Toen ging het vrome vlees het woord voeren. Toen ging dat vlees, dat door Paulus in zijn prediking verdoemd werd, waar de apostel van zei, wat uit vlees geboren is, dat is vlees. En dat zal nooit wat anders zijn ook. Toen ging dat vlees opspelen en tekeer. En toen kwamen ze zelfs zo ver dat ze Christus gingen lasteren. Nou, zover zijn we nog niet gekomen.
O nee, Gode zij dank niet. En mogen God verhoeden dat we dat ooit zullen zeggen, dat iemand van ons dat ooit zal zeggen. Jezus Christus is een vervloeking. Erger is niet denkbaar. Maar dat tegenstaan, gemeente, en dat niet willen buigen, en dat niet jezelf uit willen leveren, maar toch die zelfhandhaving, die geestelijke, die godsdienstige zelfhandhaving. Oh, we kunnen het mooi zeggen. En we kunnen het rechtzinnig zeggen. En we kunnen al de woorden van onze catechismus onderstrepen. Een mens is van zichzelf van nature geneigd om God en zijn naasten te haten. Maar als het allemaal nog zal kunnen met de woorden die we spreken, dan kunnen we ook nog overeind blijven. Maar als God het ons door zijn geest gaat leren, en als hij wat wij zo moeizaam hadden opgebouwd en waar we wat van meenden te kunnen maken en waar we op steunden en waar we op vertrouwden, als hij dat stuk voor stuk uit onze handen haalt en als hij zegt, het deugt niet, het is geen grond voor de eeuwigheid, je kunt er niet mee voor mij verschijnen, je kunt er het kleed niet mee weven wat je dragen moet om voor mij als rechter van hemel en aarde te kunnen bestaan. Als God het ons allemaal afneemt, als de prediking pijn gaat doen, als de geest in zijn bediening pijn gaat doen, als wij moeten gaan leren om het vlees met zijn begeerlijkheden te kruisigen, en als je moet gaan leren om, wil je de Heere Jezus volgen, je kruis dagelijks op je moet nemen en jezelf moeten verloochenen, dan is er dat verzet, tegenstand. En dan zijn er ook die zich er helemaal niks van aantrekken. Hoe ernstig de boodschap ook gebracht wordt. Hoe indringend het soms ook is. Dat geeft de Heere nog wel eens een keer. Daar waren we vorige week zondagavond ook getuigen van. Hoe de Heere het soms op een indringende manier nog eens extra accentueert en benadrukt. Als hij klopt op de deur van ons hart. Maar als dan het moment komt dat de Heere gaat vragen, en wat is nou van alles het resultaat? Dan kan God ook wel eens zeggen, uw bloed zij op uw hoofd. Nou heb ik het lang genoeg gehoord. Nu is het lang genoeg gezegd. Indien iemand, schrijft Paulus aan de Korintiërs, begrijpt u dit woord nu tegen de achtergrond van zijn eigen ervaring in Korinthe? Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking, die zij een anathema. En dan heeft hij de sleutelmacht bediend in Korinthe's synagoge. Oh, er werden er ingesloten ook, we zien het straks. Maar er werden er ook buiten gesloten. Dat ze zich niet bekeerden. Omdat ze niet het evangelie met een gelovig hart aannamen. En gemeente, naarmate de prediking ernstiger en welmenender is, naarmate de liefde van Christus meer en meer drong, naarmate de Heer met des te meer kracht sprak tot het geweten, tot het verstand, tot het oor. Kun je dan toch je ongelovigheid en onbekeerlijkheid ooit nog verantwoorden? Uw bloed zij op uw hoofd, zei Paulus. En als de prediker dan maar mag zeggen, ik ben rein. Maar gemeente, moet het dan die kant uit? Nee. Dat zoekt God niet. Dat zoekt God niet. En vandaar gegaan zijnde kwam hij in het huis van een man met name Justus die God diende, wiens huis paalde aan de synagoge, een proseliet die Paulus aanhing, een bekeerling die zijn huis openstelt, zijn huis grenst aan de synagoge, het staat er pal naast. En die man zegt, mijn huis is groot genoeg, kom hier maar. En daar worden dan vanaf dat moment de samenkomsten gehouden. Daar preekt Paulus, vlak naast de synagoge, dat is een symboliek. Synagoge en kerk vlak naast elkaar en toch wezenlijk zo gescheiden. Vlak naast elkaar en wezenlijk gescheiden. Maar dan gaat de Heere laten zien in het leven, in de arbeid van Paulus, dat het niet alleen maar Satan is, Satans geest die werkt, maar dat zijn geest ook uitgegaan is. Hij is er door de geest toegedrongen en de geest gaat ook in de harten van mensen werken. Notabene, de eerste die uit de synagoge met name genoemd wordt, is de overste van de synagoge, Crispus. Die het gehoord heeft hoe de apostel zei, uw bloed zij op uw hoofd, en de man boog eronder. En hij werd gewonnen. Het woord brak zijn hart. En de Heere nam hem voor zijn rekening. En Crispus heeft de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom geacht dan het overste van de synagogen zijn. En niet alleen Crispus, zoals meerdere malen op de zendingsreizen van Paulus. En Crispus, de overste der synagogen, geloofde aan de Heere met geheel zijn huis. Met geheel zijn huis. Ze kregen allemaal eenzelfde dierbaar geloof. De Heere werkte niet alleen in dat ene hart, maar de Heere werkte in dat hele huis. En dat ging openbaren, de grote kracht Gods. Wat een bemoediging voor Paulus, dat heeft hij zo pas meegemaakt in de synagoge. En nu is daar de overste van de synagoge met zijn hele gezin gewonnen voor de dienst des Heeren. Voor hem een teken dat de Heere te midden van alle verzet toch aan het werk is. Zelfs die overste was binnen het bereik van de genadearm Gods. Je zou zeggen, die man is het felste en sterkste in zijn verzet geweest. Nou, je bent toch niet voor niks overste van de synagoge? Als de argumenten van iemand moesten komen, moesten ze in de eerste plaats van hem komen. Hij zal Paulus tot het uiterste tegenstaan. Maar Gods arm verbreekt zijn weerstand. En de grote ruiter op het witte paard die voortging overwinnende en opdat hij overwon, hij heeft een pijl afgeschoten die trof in het hart van deze vijand van de koning. En hij is gevallen op het slagveld van Gods vrije genade. Ja, vrije genade, dat moet je nou weer zeggen, nou het om Crispus gaat. Dat was niet iemand die halverwege was. Dat was niet iemand die al half bekeerd was. Dit was de grootste tegenstander. Maar net als in Paulus' eigen leven. En het was toch zo onwaarschijnlijk dat deze man die dreiging en moord blies tegen degene die de naam des Heren noemde. Het was toch zo onwaarschijnlijk dat de Heren hem zou gaan arresteren. Maar als God werkt, wie zal het dan keren? Als God werkt, wie zal hem dan tegenhouden? Als hij Crispus wil hebben met zijn hele huis erbij, dan krijgt hij Crispus met zijn hele huis. En voor Paulus een bemoediging. Een bemoediging trouwens ook wat de toekomst van Israël betreft. Want zelfs uit het verharde volk van Abraham weet de Heere ze te trekken. Zelfs Crispus. En als dat dan bekend wordt, als dat bekend wordt, dan zijn er nog veel meer die tot geloof komen. En vele van de Korintiërs, hem horende, geloofden en werden gedoopt. Het is niet alleen bemoedigend voor Paulus, maar het is ook bemoedigend voor anderen. Voor mensen die misschien twijfelen, voor mensen die door de prediking van Paulus wel aangeraakt zijn, maar nog niet overtuigd zijn. Voor mensen die geschokt zijn in hun geweten, voor mensen die wel iets gezien hebben van hun nood, voor mensen die wel iets gezien hebben van de noodzakelijkheid van hun borg en zaligmaker, die zover echter nog niet kunnen komen, die tot die overgave nog niet kunnen komen, maar ze horen van Crispus en ze horen van de kracht Gods in het leven van deze man en ze worden er jaloers op en ze horen van de kracht Gods in het leven van dat hele gezin van Crispus en ze worden er vrijmoedig door gemaakt en velen geloven en zo wordt ook in Korinthe de gemeente gesticht. Wat een rijke zegen. Ondanks zoveel tegenstand, Satan zal toch verliezen. Satan kan het niet winnen. Het lijkt nou wel zo. Het is ook inderdaad een overwinning, zou je zeggen, als hij die synagoge weet op te zwepen, zodat ze tegenstaan en lasteren. Soms moet het ook zover komen dat de apostel zegt, nu ga ik naar de heidenen. Maar dan nog, zelfs als het oordeel al uitgesproken is, kan de Heere nog ze als een brandhout uit het vuur rukken. Zoals hij met deze dood Crispus deed. Wat een bemoediging, gemeente. Niemand is te ver weg. Niemand heeft het er te slecht afgebracht. Niemand heeft een te lang zonderegister. Zelfs de lastering tegen Christus kan nog vergeven worden. Ik weet, er is een zonde die onvergeeflijk is. Maar zelfs dit kwaad, wat ze daar in Korinthe bedreven, kan nog komen te liggen onder het bedekkende bloed van de Heer Jezus Christus. En God verheerlijkt zichzelf erin als hij een Crispus bekeert. En als hij zijn hele huis neemt. Gemeente, wanhoop nooit aan de almacht van Gods genade. Wanhoop nooit aan de zondaarsliefde van Christus. Voor uzelf niet en voor anderen niet. Want als de Heere Crispus en zijn huis weet te trekken, wie is er dan onbereikbaar? Paulus zegt van zichzelf dat de genade Gods in zijn leven geopenbaard werd, opdat anderen moed zouden grijpen. Als het voor deze man en zijn hele gezin ging en kon, wie is er dan vanavond buiten het bereik van de genadearm van de Heere? Misschien vreest u, misschien twijfelt u, misschien komt Satan u lastigvallen met wat u misdreven hebt. En dat zal best allemaal nog waar zijn ook wat Satan te zeggen heeft. En de beschuldigingen die hij in te brengen heeft, zijn niet uit de lucht gegrepen. Net zo min als dat ze uit de lucht gegrepen waren toen hij daar stond om Jozua de hoge priester te wederstaan. En toen hij hem op zijn vuile klederen wees. Hij had de waarheid nog aan zijn kant ook. Hij had de wet ook nog aan zijn kant. En als het zo beleefd wordt dat ons geweten ons aanklaagt en dat de benauwdheid oprijst omdat Satan ons wijs maakt, gij hebt geen deel bij God. Zeg dan vanavond tegen uzelf, maar vooral zeg het tegen de Heer in het aangezicht van Satan, maar Heere Crispus dan. En als u wanhoopt omdat het in het gezin niet ging zoals u had gehoopt toen u uw kind liet dopen. En omdat het met één of twee van die kinderen heel anders gegaan is dan u had gedacht. Zij zoeken de Heere niet, nee, duidelijk niet. En als u wanhoopt of dat ooit nog wel terecht kan komen. En of ze ooit waarlijk nog wel God zullen vrezen. Trouwens, al wandelen ze netjes in het paadje, nietwaar? Je weet toch wel dat ze een nieuw hart moeten hebben, dat ze van genade moeten leren leven. En dat is nog wat anders dan godsdienstig zijn. En als je er nou geen symptomen van bespeurt, van de waarachtige vrezen des Heren, meer het tegendeel. Zeg dan tegen de Heren, Heren, maar Crispus dan. En zijn huis. Kan het dan voor mijn kind ook nog? Kan het dan voor mijn hele gezin ook nog? Zo is God. Velen die hem hoorden, geloofden en werden gedoopt. Amen. We zingen Psalm 69, het 13e vers.
Yeah.
samen danken. Heere, heilig uw woord aan ons hart. We hebben het weer mogen horen, Heere, hoe ondanks alle verzet en weerstand bij de mens, gij toch uw werk doet. Niemand kan u tegenhouden, Heere. Dat is de ene kant. Als gij werkt, wie zal het dan keren? Onwederstandelijk is immers uw werk. Als u een zondaar als Crispus hebben wilt, dan krijgt u hem. En wat er dan ook gebeuren moet, het gebeurt. En als u zijn gezin wilt hebben, dan krijgt u dat gezin. Wat er ook allemaal gebeuren moet. En aan de andere kant, Heren. Andere kant is toch ook dit. Dat een mens met zijn weerbarstigheid en zijn tegenspreken het zo ver kan brengen dat het woord uit zijn leven wijkt. Van uw Heere Jezus staat toch ook geschreven dat u in Nazareth niet vele krachten kon doen vanwege hun ongeloof. Die kant is er ook. Laat ons die ook zien. O Heere, we bidden van u, bewaar ons voor die reactie zoals die in de synagoge van Korinthe was. Maar geef ons de genade zoals u die aan Crispus schonk en aan zijn huis. En wilt u zo uw woord nog verder naprediken, uitwerken in ons leven. Heb dank dat u het ons gegeven hebt, dat we stil mochten staan, ook bij deze episode uit het leven van Paulus. Heren, we danken u ook voor de bemoediging die komt uit de boodschap dat de apostel in Korinthe was in zwakheid en in veel vrees en beven. Hij ook, Heren, hij was er niet boven verheven. En hij was en bleef afhankelijk van de bediening van de geest. Zo is het altijd. Zo zal het de ervaring van al uw kinderen zijn. Maar we mogen ook weten dat u ze nooit begeeft. Al denken ze soms van wel. Al denken ze wel eens, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Gij zijt de getrouwe, Heere, en ge bewijst het ook. Het moment komt waarop de verandering intreedt. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd, als uit het graf weer opgevoerd. Heren, we bidden u, zegen ons ook verder. Zegen ons ook in de weken die voor ons liggen, als we elkaar niet aan deze plaats zullen ontmoeten. Breng ons in welstand weer bij elkaar. Zegen de broeders die zo voor zullen gaan in de komende zondagen in de diensten. Heren, wil ook dan met uw woord en geest werken en uw krachten in ons midden tot openbaring brengen. En mogen we dan u ook vanavond nog weer opdragen het beroep dat uitgebracht werd op dominee Baars. Heren, we vragen u dat gij, die alle dingen leidt en bestuurt, ook dit beroep zo wilt leiden en besturen dat hij van uwentwege weten mag straks wat uw wil is. Wil. Amen. Uit het gebed des Heren zingen we het derde vers. Uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.